Vandaag heb ik Paulien Rengers-Laudon te gast. Nee, het is echt Laudon, heb ik eerder van haar geleerd. Want het schijnt dat heel veel mensen, dus ik ook, het zeggen als Laudon. Met de klemtoon op de laatste lettergreep. Fout is, het is Laudon. Paulien woont niet op de dijk. En ook niet ergens zover je kunt kijken. Ze woont zelfs niet in Driebergen, Langbroek, Koten, Werkhoven of Odijk. Om maar eens wat omliggends te noemen. Maar ze is wel van belang voor de ontwikkelingen langs de dijk. Want Paulien is eigenaresse van een deel van het landgoed Sterkenburg. In ieder geval ligt het gebied links en rechts van de Broekweg. En het grenst ook nog met een puntje aan het landgoed Beverweert. In de documentaire komt de geschiedenis en de ontwikkeling van het landschap uitgebreid aan de orde. Hoe het precies zit met de huidige indeling, dat zal ik haar vragen. En het eigendom gaat in ieder geval al heel lang terug. Het is dat deel van het landgoed waar boer Piet, de oude boer uit de documentaire serie, die ik heb helpen verhuizen, woonde. Hij was de pachtboer van Paulien. Hoe dat precies ging, zal ik haar vragen. Piet is altijd heel positief over Paulien. Maar ja, hij pacht ook van haar, het is toch zijn bazin. We zullen het horen. Piet is inmiddels verhuisd en het is dus de vraag wat Paulien met de boerderij en de bijgebouwen en de rest van het landgoed gaat doen. Zou ze oog hebben voor de natuur? Er lopen al heel lang geen koeien meer. En geleidelijk aan zien we het weiland wel kleuriger worden. Maar zou ze ook respect hebben voor de geschiedenis van het gebied? Met zijn eeuwenoude koperstructuur? In de docu wordt wel goed duidelijk gemaakt hoe het landschap zich door de tijd heen heeft ontwikkeld. En wat er ondanks alle modernisering is behouden. We gaan het horen. Ik hoor de bel. Dat is ze, vast. Paulien, wat doe jij in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik ondernemer. Ik heb zelf een huiswerkinstituut opgezet voor middelbare scholieren ooit. Nou, dat is helemaal uitgegroeid tot een bedrijf van 10 vestigingen. En dat heb ik
eigenlijk... Hoe kwam je daar nou bij om dat op te zetten?
Ja, nou, ik had altijd al in mijn hoofd dat ik iets voor mezelf wilde beginnen. En ik vind pubers altijd wel leuk.
Oh ja?
Ja.
Want je hebt zelf ook pubers?
Ja, ik heb zelf ook pubers, maar toen niet hoor. Toen had ik baby's. Maar ik vond dat toch altijd wel leuk.
Hoeveel baby's heb je gehad?
Ja,
inmiddels?
Ik heb drie. Die zijn inmiddels 19 en 17 en 14. Maar ik ben dit in 2004 begonnen. En toen uiteindelijk in 2013 mijn bedrijf verkocht. Toen had ik dus 10 vestigingen. Toen zijn we, nou, daar heb ik nog wat interim banen gedaan bij ook mensen die een eigen bedrijf hadden, maar die dat ook wilden verkopen. Dus eigenlijk een soort van verkoop klaarmaken. Toen ook geholpen om dat te verkopen. En toen zijn wij met het hele gezin naar Canada verhuisd, naar Toronto. Dan hebben we daar gewoond voor het werk van mijn man.
Ja. Oh.
Dus toen hebben we het hele gezin opgepakt. Zijn we daar naartoe gegaan. Kinderen daar allemaal naar lokale scholen. En, dus dat was heel erg leuk. Toen zijn we weer teruggekomen. En toen ben ik gaan werken voor het bedrijf waar ik eigenlijk het laatste bedrijf waar ik werkte. Waren zij de adviseur van de koper. En dit bedrijf wat wij dus doen is, het heet KFM Corporate Finance. Wij helpen mensen bij de koop of verkoop van een bedrijf. Mm-hmm. Dus we zijn een adviseur. En ik ben een van hun. Mm-hmm. Alle mannen. Dat is een enorme mannenwereld.
Dat is een enorme mannenwereld.
Maar heel leuk om te doen. We zijn met een klein clubje. We zijn met z'n achten.
Ja. Want jij, dat is dus een... Ben je financieel...
ik ben financieel. Of ja, ik heb zelf economie gestudeerd. En ik heb eigenlijk altijd een beetje in die financiële hoek gezeten.
Waar heb je gestudeerd?
In Groningen.
In Groningen.
Ja.
Maar Annie heeft ook in Groningen gestudeerd. Hebben jullie in dezelfde tijd gestudeerd?
Annie en ik zijn even oud. Maar zij is 1 of 2 jaar later gekomen. Dacht ik. Maar zo'n beetje dezelfde tijd.
Ja.
Zelfs 3 jaar later misschien. Maar we hebben daar tegelijk gezeten.
Ja. En maar bijzonder dat je dan ook in het buitenland hebt gewoond.
Ja.
En dan toch terug naar Nederland.
Ja.
Maar je vond het daar leuk?
Ja, ik vond het heel erg leuk. Ja? Met name leuk om gewoon een nieuwe stad. We wonen hier toch wat meer buiten. En daar wonen we midden in de stad. Mm-hmm. Dat vond ik heel erg leuk. En dat vonden Want zijn dochter is ook heel erg leuk. Mijn zoon die miste een beetje het sleutelen in de schuur.
Ja.
Maar we hebben wel heel veel plezier gehad met elkaar.
En nu woon je... Je kinderen zijn het huizen, toch?
Nee, dus de oudste is nu wel het huis uit. En de andere die zit gewoon op school. Mm-hmm. De ene doet eindexamen.
Maar jij woont eigenlijk ook in een soort gemeenschap, hè? Want jouw moeder woont nog bij...
Ja, dus mijn moeder woont bij ons. En dat is ook een beetje waarom we die meergeneratie gedachten hebben. Is dat je uiteindelijk... Ja, moet je een beetje voor elkaar zorgen. Daarvoor zijn we allemaal op de wereld, volgens mij. Mm-hmm. Om elkaar een beetje te helpen. Mm-hmm. Dus mijn moeder heeft ons heel veel geholpen toen de kinderen wat kleiner zijn. Nou, nu is ze wat ouder, nu helpen we haar wat meer. En nou ja, het is gewoon zoals het zou moeten zijn.
Gezellig en leuk. Ja. Ja. Leuk om dat te horen. En nog even één vraag, want ik ben zelf ook groot geworden in een mannenwereld als het gaat om werken.
Ja.
Niet in mijn familie, maar gewoon in het werk. Ik heb toch gemerkt in de eerste periode dat het best lastig is. Vooral niet zozeer door je directe collega's, maar wel door je omgeving. Die een beetje raar aankijken tegen vrouwen die in zo'n mannenwereld, ik zat dan in de bouw, terechtkomen. Heb jij dat in die financiële wereld ook gemerkt of valt dat wel mee?
Ja, nou, ik geloof niet dat mensen het gek vinden. Veel mannen vinden het wel een verademing. Die zeggen, oh heerlijk, want er een vrouw bij is. Ook weer dat want uiteindelijk is diversiteit, weet iedereen dat het uiteindelijk, nou, misschien nu hoor, 10 jaar geleden minder. Maar nu weet iedereen wel dat diversiteit uiteindelijk het verder brengt. Want de financiële wereld is uiteindelijk toch gericht op resultaat.
Ja.
En ze zien gewoon dat het resultaat beter is als het divers is.
Ja, ik las vanmorgen in de krant dat Margaret Thatcher ooit heeft gezegd van... Als je iets gezegd wil hebben, moet je een man aan het woord laten. Als je iets gedaan wil hebben, moet je een vrouw kiezen.
Ja, maar dat is wel zo. Ik denk dat je hebt allebei nodig.
Ja, zeker.
Ja,
leuk.
Ja.
Nou, dan weten we ook, denk ik, voldoende over jouw situatie thuis.
Ja.
Jij woont niet aan de dijk.
Nee.
Maar je hebt wel een belang bij de dijk.
Ja, zeker.
Vertel, wat is jouw connectie met de dijk?
Broekweg 2, dus het staat een boerderij. En dat is eigenlijk onderdeel geweest vroeger van Kasteel Sterkenburg. En ik ben een achterkleinkind van Anna Kneppelhout van Sterkenburg. En zo is het dus uiteindelijk via mijn moeder... Nee, dit is binnen een kleinkind. Is het helemaal niet achterkleinkind. Kleinkind. Maar ik heb haar nooit gekend. Dus daarom denk ik altijd dat ze heel ver weg is. Kleinkind. Dus toen is die boerderij bij mijn moeder gekomen. En nu heeft mijn moeder het weer aan mij gegeven.
Oh ja, dus die had het landgoed. Landgoed Sterkenburg.
Ja. En dat is opgesplitst. Op een gegeven moment mijn moeder en haar twee broers. Die hebben allerlei splitsingen gedaan. En toen zei mijn moeder op een gegeven moment van... Ja, mijn moeder leeft gelukkig nog. Maar... Die zei van, ik vind het leuk als mijn kinderen weer dingen kunnen doen. Mm-hmm. Dus die heeft deze boerderij met nog grond eromheen aan mij gegeven. En mijn broer een ander stuk aan de Sterkenburgerlaan. En mijn zus weer op een andere plek.
Ja.
Dus zo sinds 2012 is het nu eigendom van mij.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk waarom ik hier...
En even voor de mensen die de documentaire ook hebben gezien. Het is de boerderij waar Piet in woont.
Ja, precies.
Piet is inmiddels redelijk beroemd.
Ja, dat klopt. Ja. Ja.
En hij is verhuisd. Want hij was eigenlijk al heel lang gepensioneerd. Hè?
Ja, hij was al... hij is al sinds 2013 eigenlijk is hij gepensioneerd.
Mm-hmm.
Maar hij is altijd nog blijven wonen. En heeft heel goed voor de boerderij gezorgd. Al die jaren. Heel goed onderhouden. Waar wij altijd blij mee zijn.
Mm-hmm.
En ondertussen konden wij dan plannen maken voor de toekomst.
Mm-hmm.
En zijn we eigenlijk aan het denken... Ja, sinds 2012 van nou, hoe kan je nou met je grond, een boerderij, toekomst, hoe kan je dat nou zo'n beetje bij elkaar brengen?
Ja, want gaan we het zo even over hebben.
Ja.
Piet die heeft daar dus geboerd en dat heette, hij was pachtboer.
Ja.
Maar wat betekende dat nou eigenlijk voor jullie in de praktijk? Moet hij dan dingen afdragen aan jullie?
Ja.
Moet hij bloemkolen kweken en dan aan jullie
Nee, dus eigenlijk of? Wat het is, dus zijn vader is in de jaren 30 hier gekomen, mm-hmm. de vader van Piet Jan. Ja, wij noemen hem altijd Piet Jan. Mm-hmm. Piet of Piet Jan. Dus in de jaren 30 stonden er meerdere boerderijen rond Sternburg leeg. En toen hebben ze advertenties in de krant gezet van boeren of die hier naartoe wilden komen. En onder andere ook in kranten dus in het Westland. Dat zijn dus eigenlijk allemaal tuinders die daar uiteindelijk, het is de vader van Piet Jan, die heeft toen gezegd van nou, wij zijn wel geïnteresseerd om hier naartoe te komen.
Oh, dus hij kwam niet uit deze omgeving?
Nee, hij komt uit Westland en daar kunnen ze dus ook zo ontzettend goed tuinieren. En hebben ze de lekkerste en de grootste bloemkolen en alles. Ja. En het preien en weet ik wat. Omdat ze eigenlijk tuinders vroeger waren.
Mm-hmm.
Dus die vader van Piet Jan is daar gekomen met het hele gezin. En die is dus toen naar mijn oma, was die de pachter. Ja, en die betalen twee keer per jaar betalen pacht. Gewoon als huur is dat.
Ja.
Je betaalt altijd op altijd een vaste dag. Vroeger ging het dan, zagen ze elkaar ook weer echt. Dan gingen ze, was de pachtdag, was dan 1 november en 1 mei. En nog steeds is dat de dag dat je ook altijd het factuurtje stuurt.
Oh ja.
Dat is nooit veranderd, dat die datum. Maar vroeger gingen ze echt bij elkaar zitten en praten van, hoe gaat het met het land en hoe gaat het met de boerderij? Moet er nog dingen, moet het opgeknapt worden? Of wat weet je, zijn er dingen waar er nog wat aan gedaan moet worden? Want je hebt een soort van gezamenlijk belang. Mm. Is dat er genoeg van het terrein, dat de boer daar genoeg aan heeft. En het belang van ons als eigenaar is dat alles goed wordt onderhouden. Dus, dus je hebt een soort van gezamenlijk belang dat goed functioneert.
Ik heb altijd, jij zegt, je hebt het nu over twee keer per jaar, maar ik heb altijd van Piet begrepen dat hij een hele goed contact met jou had.
Ja.
Maar zag hij jou dan ook maar twee keer per jaar?
Nee, ja, zeker meer. Nee, want nu, ik ga niet meer op 1 november. Nu is het veel frequenter en zijn die verhoudingen toch, denk ik, wel een beetje anders dan vroeger.
Ja.
Maar wat als een vast punt is, zijn altijd alle verjaardagen.
Ja.
Mijn ouders gingen altijd vast op de verjaardag van de ouders van Piet Jan altijd daarheen. Onder de notenboom meestal zitten.
Ja,
en,
en
door het jaar heen ook, weet je, dan belt Piet Jan wel eens van, oh, er is een storm geweest en er zijn 3 dakpannen. Kom even kijken, wat zullen we eraan doen, weet je?
Ja.
Dus het is heel erg heen en weer gewoon. Ja. En wij rijden hier ook vaak langs, want mijn nicht en mijn neven wonen hier. Dus dan rijden we ook even binnen.
Want ik begreep dat Annie,
waarmee
we ook een interview hebben gehad,
ja,
een podcast hebben gemaakt, dat is jouw nicht.
Ja, dat is dus mijn directe nicht. En zij, dus haar vader en mijn moeder zijn broer en zus.
Maar je kent het gebied redelijk goed. Als je zegt van, ik ben hier opgegroeid en...
Ja. Ja, ik ging vroeger heel veel mee, weet je, met mijn vader die... Inderdaad, voor de verjaardagen of als er dan, weet ik veel, wat een sloot uitgebaggerd moest worden, dan zei mijn vader ook altijd wel, ga even mee. Als je dan puber bent, dan heb je daar niet meer zoveel zin in. Maar als klein kind vind je dat dan wel heel erg leuk.
Ja.
Dus wij kwamen hier best heel regelmatig, ja.
Mm-hmm. Ja. Want jullie woonden niet op het kasteel of bij het kasteel? Jullie woonden
in de Bilt.
In de Bilt.
Ik ben in de Bilt opgegroeid, want mijn moeder, die is ook in de Bilt opgegroeid. Mm-hmm. Want haar ouders woonden ook in de Bilt. Dus wij zijn altijd alles rond de Bilt.
Ja, maar je kwam hier regelmatig.
Ja.
Want je kent. En zo ontwikkelde je eigenlijk, je hebt het beheer van het deel van het landgoed overgenomen van je vader. En toen ben je ernaar gaan kijken. Zo van, wat wil ik hiermee?
Wat wil ik met kik? Vroeger was het inderdaad gewoon pacht en werd er verder niet zo heel veel gedaan. Maar aan de andere kant lopen de kosten tegenwoordig veel meer op. Weet je, mm-hmm. je hebt de waterschapslasten, je moet onderhouden van de boerderij. Dus er is, je moet er iets mee. En we zijn eigenlijk altijd, we hebben een ander stuk land, hebben we al een paar jaar geleden in de natuur omgevormd. Mm-hmm. Dus we wilden eigenlijk een beetje kijken van, nou, hoe kunnen we nou iets bestendigs voor de toekomst, van iets van natuur, iets minder intensieve landbouw en mm-hmm. het wonen wat meer naar het buitengebied halen. Dus we mm-hmm. hebben eigenlijk een plan bedacht om de boerderij in twee te splitsen, om daar twee huizen in te bouwen en nog een nieuwe huis daar te bouwen. Mm-hmm. Een meer generatiewoning. Nou, daar zijn we inmiddels, na 8 jaar hebben we nu een bestemmingsplanwijziging, is nu doorgevoerd.
Is dat 8 jaar geduurd?
Ja, het heeft 8 jaar geduurd, ja. Om het plan uiteindelijk...
we horen dat wel vaker, dat dat zo heel erg lang duurt. Heb je nou enig idee hoe dat komt?
Nou, het komt omdat wij van een regeling gebruik maken, de rood voor rood regeling, ja. waar we niet helemaal in pasten. Dus je bent dan deels, dan mag je 1000 vierkante meter slopen en dan mag je een nieuw bouwvergunning. Maar wij hadden niet 1000 vierkante meter, dus toen hebben we eigenlijk van een combinatieregeling deels van de gemeente en deels van de provincie gebruik gemaakt. Dus de provincie die heeft dan weer een regeling, als je natuur omvormt mag je een bouwvergunning. Mm. En de gemeente heeft een regeling, is als je stenen weghaalt mag je stenen terug. Iets minder stenen terug. Ja. Dus doordat het een combinatie was, was het een soort van maatwerk en dat maakte denk ik dat het zo lang heeft geduurd.
Ja.
Ja, want iedereen heeft toch zijn eigen belangen en je hebt gewoon eindeloos veel rapporten die je moet maken van ecologie, archeologie, geluid. Ja. Ik geloof dat we 8 rapporten hebben laten maken ja. om te kijken, ja, om al die belangen bij elkaar te krijgen. Het is heel veel balans zoeken en vinden.
Ja.
Ja, uiteindelijk lukt dat wel, je moet gewoon doorzetten.
Maar daar blijkt dus ook de zorg voor het gebied voor.
Ja.
Ik hoorde vorige week of 2 weken geleden dat de ontwikkeling van het gebied wat grenst aan jullie terrein, zeg maar, jullie land, van Matser, daar willen ze een voedselbos ontwikkelen.
Ja.
Dat is stilgelegd, omdat er ook niet de juiste vergunningen voor waren.
Ja.
Dus eigenlijk toch wel iedereen blij in de omgeving dat er iets goeds met dat land gebeurt. En dan ligt het stil. Dus maar het zal wel goed komen, denk ik.
Ja.
Maar je hebt het nu over een nieuwbouw. Het soort van, het zijn meerdere woningen. Of een kleine, eigenlijk is het een soort hofje dan.
Ja, wat wij heel erg wilden nastreven was gewoon dat het een erf weer is. Zoals vroeger, dat er gewoon een boer met veel kinderen en dat er veel gebeurde op zo'n erf. En dat wilden we eigenlijk nu weer. Dus we hebben nu dus die 2 woningen in de boerderij en dan die meergeneratiewoning, waar we eigenlijk hopen dat dan, dus allemaal voor de verhuur, waar we hopen dat daar een gezin met ouders of weet je, dat je weer een beetje voor elkaar zorgt en elkaar helpt op dat erf.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk wat we proberen om dat weer te creëren.
En het land daaromheen, wat gebeurt daarmee?
Daar wordt dus een groot stuk natuur ontwikkeld.
Want het is nu raaigras en gras voor koeien.
Ja.
Dus komen geen koeien terug?
Nee. Nee, er komen een klein stukje. Nou, er komen sowieso geen koeien, maar er zal een klein stukje gewoon extensieve landbouw nog wel gebeuren. Maar het grootste stuk wordt natuur.
Mm-hmm.
En dat, daar gaan we een stukje van de bovenlaag afhalen. Zodat het verschraalt zoals het vroeger was. Want nu is er natuurlijk jaren heel veel mest opgegooid. Dus die natuur wil je eigenlijk weer een beetje terugbrengen zoals het vroeger was. Dus je wilt verschralen. En dan gaan we, dan langs de paar greppels gaan we die verschaling dan brengen.
Hmm.
Nou ja, en dan is het een beetje de natuur zijn werk laten doen.
Dus dan wordt het weer een bloemrijk,
bijenrijk. Ja, en er is nog een kikkerpool, zoals wij het dan noemen. Die gaan we nog veel groter maken. Dus om daar ook wat meer biodiversiteit te krijgen.
Ja.
Dus dat is het belangrijkste. En we gaan een wandelpad aanleggen, zodat je dat eigenlijk aansluit aan het klompenpad. Dus dat dus langs eigenlijk die natuur kan lopen. Dus dat is allemaal wel een versterking van het gebied.
Ja, maar het klinkt ook vrij Idealistisch? Is het idealisme? Terug naar de natuur? Terug naar vroeger? Of is het... Wat is het?
Ja.
Je vindt het wel belangrijk.
Ik vind het belangrijk en ik vind het ook leuk. Want het is... Want we gebruiken alles wel heel intensief. En alles wordt wel heel kaal. Daardoor.
Mm-hmm. Yeah.
Dus vroeger ging ik met mijn vader hier op terrein altijd kiwi-eieren zoeken. En die bestaan gewoon niet meer. Weet je? Omdat alles wordt plat gemaaid en... je hoopt toch, doordat je natuur een beetje terugbrengt, dat zulke dingen dan ook weer terugkomen.
Ja.
Ik denk dat het voor ons mensen ook gezond is om weer een beetje diversiteit te hebben. Dat het niet allemaal eentonig wordt.
Nou, ik merk wel, nu we het afgelopen jaar met de COVID hebben gezeten, dat het aantal wandelaars en fietsers enorm is toegenomen hier in de omgeving.
Ja.
En dat er dus ook sommige klompenpaden, die hebben we op een gegeven moment moeten sluiten.
Ja.
Vanwege het feit dat ze zo druk belopen werden, dat het niet meer haalbaar was om op 1,5 meter te
rijden. Nee, helemaal niet hoor.
Ja, en het werd heel erg sompig. Dus mensen die hebben daar geen erg in. Weet je wel, die komen lekker wandelen.
Ja.
En die hebben dan hun gewone gimpen aan. En dan, dan blijkt toch zo'n klomp
een pas. Klei.
Een klomp toch iets anders te zijn dan gimpen.
Ja.
Dus dan zak je er tot je enkels in. Maar goed, maar dat komt ook wel goed. Hebben jullie nog contact met Piet trouwens?
Zeker.
Ja?
Ja. Oh. Nee, gaat goed met hem.
Leuk.
Het is wennen, het is ook voor hem wennen. Om gewoon meer, zomaar altijd naar buiten. En beestjes en tuin en zomaar.
Ja, maar hij moest wel, want hij had het ook als rikketik. En hij liep al met een alarmsysteem om zijn nek.
Ja, dus, nee, maar het is toch zijn eister geboren en getogen.
Ja,
dus
dat
het is
waar.
Toch wel een grote stap.
Zeker. Hey, en herinner je je dingen uit dit gebied? Kan je iets vertellen over wat jullie vroeger deden hier? Of als je hier kwam? Of wat je het meest aantrok? Of...
Ja, nou inderdaad, dus dat kievertje eieren, dat is altijd een heel groot punt. Dat was altijd in het voorjaar. Ja, dat was altijd... want het was ook heel erg... Daardoor, die kievertje eieren, die worden vaak te vroeg gelegd. Hè? En dan is het koud en dan daardoor raap je dus kievertje eieren. Dat die eigenlijk de kievieten wat later uit gaan broeien. Zodat ze ook meer kans hebben om te overleven. Hmm. Dus dat is altijd wel een groot ding. En vroeger werd hij dan ook gejaagd. En daar liepen wij ook vaak mee. Het was ook altijd wel een groot evenement.
Maar echt de jacht op
ja,
wild?
Op eenden. Eenden en ook wel hazen.
Mm-hmm.
Maar dat is eigenlijk helemaal, dat bestaat eigenlijk meer.
Nou ja, we hebben voor in de serie artikelen die we hebben laten maken, daar zit een interview in met jachtbeheerder van hier tegenover, het landgoed, hier tegenover. En dan, die vertelde ook dat zij ook bijhouden van hoe de wildstand in elkaar zit.
En
het viel mij op, dat wist ik helemaal niet, dat er zo gereguleerd gejaagd wordt.
Ja.
Maar dat je soms het idee krijgt van het schiet maar raak, maar dat is helemaal niet zo.
Nee.
De jacht is echt een gereguleerd
ding. Vroeger was het echt omdat er gewoon te veel was. En dat is natuurlijk omdat er is veel minder, ook omdat het allemaal veel te saai is. Dus er zijn gewoon minder, er is minder wild.
Het is allemaal vlak gras.
Het is allemaal vlak gras. En dus zijn ook een beetje
aantrekkelijk voor, niet aantrekkelijk voor wild.
Dus vroeger was het zeker. Er werd echt gekeken van hoeveel eenden. Gewoon tellen, weet je, naar een eendenput. En alleen maar tellen. Er werd er niet gejaagd. Het was gewoon tellen hoeveel beesten zijn er.
Oh ja?
Ja. Maar ja, inderdaad, door die intensieve landbouw is dat toch echt allemaal veranderd.
Ja.
En
maar we merken nu wel een soort van opleving. Ik weet niet waardoor het komt. Misschien omdat er minder gereden wordt over de dijk. S'avonds ook minder. Maar dat je weer reeën tegenkomt.
Ja.
En dat is wel heel bijzonder. Dat je hier uit het raam kijkt en aan de overkant een ree ziet lopen. Weet je.
Ja. Nou, die lopen daar ook best wel hoor. Bij Pietje aan de achter reeën.
Ja. Ja. Oh, want jij komt daar nog.
Ja,
ook
zeker.
Ook regelmatig wandelen en zo.
Ja. Ja. Met de hond.
Met de hond.
Ja.
Nou, want dat is eigenlijk ook iets waarvan we zoeken van... Heb jij nog mooie plekken voor ons in gedachten? Daar moet je naartoe.
Ja, wat het mooiste is namelijk de zonsondergang vanaf de Broekweg. Als je dus, of de zonsopgang, sorry. Zonsopgang van de Broekweg. Als je die op de Broekweg loopt en de zonsopgang... En dan komt de zon achter het kasteel naar boven.
Oh ja.
Dus dan zou je nog een keer een soort van... Douwtrapactie moeten
doen
of zoiets.
Dat is een heel goed idee, zo'n douwtrapactie.
Dat is wel, dat is echt heel bijzonder, want het is altijd een beetje een soort mistig en dan komt die zon daar naar boven. Mm. En dan zou je ook in 1850 kunnen zijn ongeveer.
Ja.
Het is een soort van heel ouderwets beeld.
Ja. Ja. En op dit moment, we hebben het over wandelen en hoe mooi het gebied zou kunnen worden, ook met die ontwikkeling. Maar op dit moment is ook heel actueel de discussies in het kader van de ontwikkeling van energiebeheer, zoals windmolens en zonnepanelen. Dat is niet in jullie hoofd opgekomen om te zeggen, van, nou laten wij leuk eens wat een aantal windmolens of zonnepanelen neerzetten.
Nee, absoluut niet. Het is zo'n cultuurhistorisch gebied. De Langbroekerdijk komt uit een, weet jij beter, 1100 zoveel, geloof ik, is die gegraven.
Ja.
Het is echt... er zijn genoeg schuren waar je zonnepanelen op kan leggen en er is genoeg alternatief. Mm-hmm. Nee, ik ben er echt heel erg tegen om die windmolens hier te hebben.
Maar als het gaat om de ontwikkeling van jullie boerenerf, die opnieuw te herontwikkelen.
Ja, maar daar doen we dus ook allemaal zonnepanelen, weet je. Ja. En daar, we gaan dat helemaal klimaatneutraal bouwen.
Mm-hmm.
Dus er zijn genoeg alternatieven. Je hoeft niet hier een paal van 240 meter neer te zetten. En zijn andere alternatieven.
Ja. Fijn dat je er zo over denkt, want we maken ons daar af en toe best wel ongerust over.
Ja.
Omdat je natuurlijk ook het landschap, de koperstructuur, zo echt inderdaad historisch is.
Ja.
En heel veel mensen weten dat inderdaad niet.
Nee.
We moesten ook wel lachen, want we hebben het natuurlijk met die verhalen van de boeren die hier wonen, ook van Piet Jan. Piet op een gegeven moment zegt van, ja, eerst was er geen gas. En toen moesten we ineens met z'n allen aan het gas. En nu moeten we ineens allemaal met z'n allen van het gas af. Dat soort verhalen.
Ja.
Dat is wel heel mooi.
Ja.
Maar het viel ons op dat we hebben de verhuizing meegemaakt van Arie en Maartje. We zijn in het nieuwe huis geweest van Arie en Maartje. Dat hier ook helemaal van het gas af zijn.
Ja.
En volop aan de zonnepanelen en aan klimaatneutrale huizen hebben neergezet.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Ja, heel mooi.
Heb ik nog niet gezien trouwens.
Nee, daar moet je echt een keer langs gaan. Dat is echt heel leuk. Heb je nog een boodschap voor bezoekers aan de dijk? Dan ronden we langs van hand af.
Ja, nou, ik heb altijd een boodschap aan de gemeente. Ik vind altijd dat de dijk is altijd zo'n soort van racebaan.
Mm-hmm.
Ik denk altijd van, ja, ten eerste zou je niet een mooi wandelpad er ergens langs kunnen maken. Gewoon. En misschien... Ja, ik weet het niet. Ik vind het altijd het is zo'n mooi gebied. Dus je wil eigenlijk hier langzaam langs rijden.
Ja.
En nu is het een soort, dus daar heb ik altijd denk ik van, daar zou nog iets aan moeten gebeuren.
Mm-hmm.
Misschien moet je wel één richting verkeer maken of ik wat. Maar in ieder geval niet dat het een soort van racebaan is.
Ja.
Ja,
er zijn wel ideeën over hoor, alleen niet bij de gemeente.
Nee.
Maar bewoners hier aan de dijk hebben daar al verschillende ideeën voor geopperd. Eenrichtingsverkeer of afsluiten.
Ja,
en nu willen ze er een soort van fietsstraat van maken, maar er is ook het een en het ander niet helemaal goed gelukt. Want de rand die er nu naast de weg is gelegd is aan het verzakken, waardoor... er precies ruimte ontstaat voor één fietswiel. Dus als je daar met je...
een soort trambaan is het dan.
Ja, nee, dat is echt... Ik hou hem hard vast.
Ja. Ja.
Maar goed, we hebben de gemeente al gewaarschuwd. En we hopen dat ze er iets aan gaan doen. Het zou inderdaad wel een mooi idee zijn... om het hier ook gewoon een langzaam gebied van te maken. Want dat is het ook wel een beetje.
Ja. Je moet eigenlijk hier gewoon een beetje rustig worden als je hier aan komt.
Ja.
Met 80 km per uur langs kolsen.
Ja. Ja, we hebben zelfs wel dat het harder gaat.
Echt hoor. Ja.
Nee, echt.
Ja.
Ja. Ja. Goed, nou, het was leuk, maar ik vond het een aardig gesprek. Dus we hopen je nog eens tegen te komen op de dijk.
Zeker, zeker.
En als je nog nieuwe verhalen hebt, dan horen we dat graag.
Ja.
Oké. Okay. Dat was Paulien. Ik vind het toch verrassend hoe sterk ze verbonden is gebleven met het gebied. En ik ben benieuwd wat er van haar plannen komt voor de woongemeenschap aan de dijk. De vergunning is inmiddels verleend en ik heb ook al gezien dat ze behoorlijk aan het slopen zijn. In ieder geval, mocht je het leuk vinden om bij ons aan de dijk te komen wonen, of wil je je verbinden met het landschap en samen willen wonen met vrienden of familie in een gemeenschap of een soort hofje, houd dan onze website www.eenkamerdijk.nl in de gaten, want daar houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen van het landgoed. Meer informatie over de geschiedenis van Sterkenburg kun je vinden in de documentaire op onze website.